Er zijn een aantal mededelingen, gemeente. Tweede huwelijksafkondiging van Ronald van Herk en Letty Abraham Jan. Een huwelijk zal, zo de Heere wil, aanstaande vrijdag bevestigd worden in een dienst die in ons kerkgebouw wordt gehouden en zal beginnen om 3:00 aanstaande vrijdag 22 november om 3:00. De volgende mededeling is dat volgende week zondag in de morgendienst de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden aan een drietal kinderen van de gemeente. De derde mededeling dat aanstaande dinsdagavond om 7:00 de kerkenraad hoopt te vergaderen. Vervolgens delen we u mee dat de dankdagcollecte het mooie bedrag heeft opgebracht van 21.065 gulden. Dat is inclusief de giften die inmiddels zijn binnengekomen, waarvoor we u bijzonder hartelijk dank zeggen. En de laatste mededeling is dat de laatste catechisatie van morgenavond, dat is de catechisatie die van 7:15 tot 8:00 wordt gehouden, niet kan doorgaan. Dus de catechisatie voor de ouderen van 7:15 tot 8:00 zal morgen niet kunnen doorgaan. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 24, de versen 2 en 3. Psalm 24, de versen 2 en 3.
Thank you.
We willen nu luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting op de wet des Heren zingen we uit Psalm 119 vers 54. Ik ben op het diepst verdrukt, ai, schenk mij Heere vernieuwde kracht, sterk naar uw woord mijn leven. Daarna willen we luisteren naar de schriftlezing die deze morgen tot ons komt vanuit het 22e hoofdstuk van het boek Genesis. Schriftlezing is dus Genesis 22 na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119 vers 54. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen Genesis 22. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloof de hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongeren, blijft gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie hier ben ik mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden al de volken der aarde, naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongeren, en zij maakten zich op, en zij gingen samen naar Berseba. En Abraham woonde te Berseba. En het geschiedde na deze dingen dat men Abraham boodschapte, zeggende, zie, Milka heeft ook Nahor uw broeder zonen gebaard. Us zijn eerstgeborene en Bus zijn broeder, en Kemuel de vader van Aram en Geset en Hazo en Pildas en Jitlaf en Betuel. En Betuel gewon Rebekka. Deze acht baarde Milka aan Nahor, de broeder van Abraham. En zijn bijwijf, welker naam was Reuma, diezelfde baarde ook Theba en Gaham en Tahas en Maaga. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen onze overdenkingen van het leven van Abraham vervolgen met het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. We waren de vorige maal toegekomen aan het negende vers en daar willen we deze morgen beginnen. Genesis 22 vanaf vers 9 tot en met het einde van het hoofdstuk. Genesis 22 vers 9 tot en met 24. En we lezen alleen het eerste en het laatste gedeelte van dit schriftwoord. Genesis 22 vers 8, vers 9. En zij kwamen ter plaatse die God hem gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout, tot en met het 24ste vers. En zijn bijwijf, welker naam was Reuma, diezelfde baarde ook Theba en Gaham en Taas en Maaga. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Het is uw trouw en uw goedheid, Heere, dat wij deze morgen hier mogen zijn. Iedere dag bewijst u uw goedheid en uw trouw is elke morgen nieuw. Maar bijzonder bewijst u uw trouw op de zondagmorgen. Op de eerste dag van de week, de dag die u hebt vastgesteld als een dag van afzondering, een dag van rust, een dag ook waarop de eredienst plaats mag vinden. En u brengt ons deze morgen samen rondom uw woord. U geeft ons zoveel gezondheid dat we hier kunnen zijn. En er is alle reden dat wij uw naam daarvoor eerbiedig dank zeggen. En tegelijkertijd is er ook reden om uw naam aan te roepen. Want al is het een grote zegen dat wij hier mogen zijn en dat de schriften geopend mogen worden vanmorgen, hebben wij uw hulp en uw leiding zo nodig. En daarom bidden we van u, schenk ons de leiding van uw geest en laat die ons op onze paden tot een leidsman strekken. Wil u dat aan ons geven in de bediening van uw woord? Heere, wil u geven dat wanneer wij uw woord vanmorgen verkondigen mogen, dat u daar zelf met uw geest in meekomt, opdat onze woorden mogen zijn uw woorden en opdat het woord mag klinken in betoning van geest en uw kracht. Wil u geven dat wij alles mogen ontvangen van u wat nodig is voor de verkondiging van uw woord en neem ons ook alles af wat die verkondiging in de weg zou staan. Schenk dat ook wanneer wij luisteren, zowel degenen die hier zijn in de kerk als ook allen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u, Heere, ons uw zegen schenken. Laat het zo mogen zijn dat alle gedachten die een belemmering kunnen vormen bij het luisteren naar uw woord, de zorgen die wij meenamen de kerk in, de dingen die ons echt bezet houden, laat het geen belemmering mogen zijn wanneer wij naar uw woord luisteren. Maar leg gij onze gedachten genade gevangen onder uw woord en leer ons vanuit uw woord dat wat nodig is. We bidden u, Heere, wil u bijzonder denken aan hen die u niet kennen, die onbekeerd zijn, vreemdeling van uw genade. Heere, wil u door uw woord en door uw heilige geest hen te sterk worden. En die zorgeloos zijn, opschrikken, wakker schudden. Opdat zij gaan zien wat de nood van hun leven is. Hun zonde leren zien en leren belijden. En als verloren zondaren gaan zoeken naar de genade die alleen bij u te vinden is. Wil u zijn met allen die geestelijk vastgelopen zijn. Die zien dat er in hun leven een nood ligt die zij zelf niet op kunnen lossen. En die daarmee tot u vluchten. Maar bij wie het zo donker is. Die geen weg zien. Die het heil dat in Christus is zich niet toe kunnen eigenen. En die daarom met veel vragen en misschien onder veel strijd hun plaats in de kerk hebben ingenomen. Heere, wil u vanmorgen laten zien dat u soms door hele diepe wegen toch wilt laten zien dat er bij u heil is. En dat u zelf voorziet in het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het lam dat een volkomen brandoffer is om volkomen genoegdoening te geven voor alle zonde. Heere, open de ogen van mensen die bestreden zijn en die vastgelopen zijn voor dat ene lam ten brandoffer waarin u zonder toedoen van enig mens hebt willen voorzien en waarin u alle voorzieningen ook liggen voor arme verloren zondaar. Genade van de schuldvergiffenis, genade van het licht in de duisternis, de genade van de rust voor het aangevochten hart, de genade van de reiniging voor onreine mensen, alle genade schatten. Er is in voorzien in het lam dat u gegeven hebt ten brandoffer. Heere, wil ook denken aan allen die u kennen. U weet hoe uw volk heen en weer geslingerd kan worden in de strijd die er in dit leven is. Heen en weer geslingerd onder allerlei omstandigheden van het leven. Door het vaak zo veel bezettende leven van iedere dag. Door zorgen en door ziekte. Door de dingen die verzoekingen en verleidingen zijn, door aanvechtingen. Ja, wat kan er niet allemaal zijn? Wil u geven dat wanneer uw kinderen aangevochten zijn en bestreden worden, beproeving en verzoeking en niet vreemd zijn, dat het woord wat vanmorgen geopend wordt, voor hen gezegend mag worden. En leer hen in de moeite en in de strijd zien dat nu die strijd geen vreemd iets is. Want de verdrukking en de beproeving is niet iets vreemds wanneer die hen overkomt. Maar leer hen in dat alles het Lam ontdekken. De grote voorziening van de genade bij u. En wil u zelf door het Lam, de Heere Jezus Christus, hen ook te midden van de strijd uitzicht en doorzicht geven. Wil u geven dat het niet te vergeefs mag zijn, dat zij op u hopen. Denk ook aan uw kinderen wanneer er geen bijzondere strijd is, wanneer er vrede in hun hart mag zijn en rust in hun ziel. Heere, wil u geven dat die stille vrede en die stille verwachting van u, die er misschien vanmorgen ook bij hen is, niet beschaamd mag worden. Maar wil u het bevestigen en versterken, ook hier in uw huis. En laten zien dat gij het zijt, die soms zo ongedacht en altijd onverdiend uw volk vertroosten wilt en verheugen wilt in uw huis. Wil u door uw geest hen bekwamen, hen sterken, hen in alle taken en in alle omstandigheden van het leven bekronen met uw zegen. En laat het mogen blijken dat u van hen af weet. Denk ook aan ons als gemeente in alle andere omstandigheden. We hebben in onze gebrekkige woorden onze geestelijke noden en vragen aan u voorgelegd. Maar er zijn zoveel andere dingen waarin wij uw hulp en uw kracht, uw genade en gunst nodig hebben. We denken aan hen die in rouw zijn. Wil u bij het verdriet en de eenzaamheid uw goddelijke troost en hulp schenken. Daar alleen uw vertroostingen het kunnen zijn die uitkomst en doorzicht geven. Wil u zijn met alle zieken, de vele zieken die er onder ons zijn. Sommigen zijn niet ernstig ziek of maar voor een korte periode, naar het zich laat aanzien. Anderen zijn heel ernstig ziek. En we dragen hen bijzonder aan u op. We denken in deze ogenblikken aan broeder Van Wezel. Heren, we willen uw naam erkennen dat er vooruitgang mag zijn, maar er blijven toch ook zorgen en redenen om u aan te roepen en te vragen of u hem wilt gedenken dat hij na die ernstige hersenbloeding toch verder herstellen mag. Heren, er is reden om uw naam te erkennen voor het herstel dat er al mag zijn. Maar wil u hem ook verder gedenken, nieuwe krachten geven. Hem gedenken in uw gunst en genade, ook in dat opzicht dat hij het blijvend aan u mag overgeven en van u mag verwachten. En zegen deze omstandigheden voor hem persoonlijk, voor zijn vrouw en voor de kinderen en voor allen die hem lief zijn. We willen ook aan u opdragen onze bejaarde zuster Sprong, wil u haar gedenken, Heere, nu de krachten minder worden, wil u haar sterken en bovenal wil u genadig tot haar ziel spreken en wil u haar nabij zijn. Denk ook aan haar man, wil u ook hem gedenken, in zijn omstandigheden nu ook krachten minder worden, Heere, ontferm u over hen beiden naar uw genadige gunst. Denk ook aan broeder en zuster Arendsman, die ook in moeilijke omstandigheden verkeren. We hebben hen beide al verschillende malen aan u de Heere opgedragen in deze diensten. Denk ook aan hen, Heere, bij de voorduur. Wil u broeder Arendsman herstellen? Wil u geven dat er ook voor hem nieuwe krachten mogen zijn na de hersenbloeding die hem overkwam? En zou u de therapie en alles wat gebruikt wordt nog willen zegenen? Denk ook aan zijn vrouw in de omstandigheden die voor haar niet gemakkelijk zijn. En wil u hen beide in uw gunst en ontferming niet voorbij gaan, maar in deze diepe wegen uw hulp schenken. We willen ook Kees van de Steenhoven aan u opdragen, die deze week weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen, in het Refaya ziekenhuis in Dordrecht. Heren, wil u hem gedenken, wil u geven dat er onder uw zegen ook voor hem nog herstel mag zijn en wil u hem de rust geven die hij nodig heeft. Denk ook aan zijn ouders en verdere familie, voor wie dit opnieuw een diepe en moeilijke weg is. O Heere, wil u kracht geven en ook de balsem van uw genade aan hen niet onthouden. We denken ook aan zuster van Loon. Heere, wil u haar met allen die haar lief zijn nabij zijn. We zeggen uw naam dank dat het deze achterliggende weken naar omstandigheden redelijk mag gaan. Maar u weet ook van de zorgen, u weet ook van de ernstige ziekte. Wil u geven dat er uitkomsten mogen zijn, maar bijzonder vragen we u, geef haar te buigen voor u en het van u alleen te verwachten. En schenk haar uw genadige nabijheid in Christus Jezus. En wil u schenken dat zij, wat ook de weg is en wij weten het niet, wil u haar nabij zijn en haar uw wegen leren. We smeken u. Denk ook aan Rinus Driessen en zuster Verbies, die beiden in het Delta ziekenhuis zijn. Wil u ook hen in hun omstandigheden uw genade en hulp niet onthouden. Heere, gedenk hen in uw gunst. Zo dragen we alle zieken die er zijn onder ons aan u de Heere op, ook degene die niet genoemd werden. Wil u voor alle zorgen, en laat het zo mogen zijn dat de tijd van ziekte gebruikt mag worden door uw Heere, en ook gezegend mag worden voor het hart, voor onze ziel. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen, krachtig mag spreken, ook in deze omstandigheden. Mag spreken vermanend, ontdekkend, vertroostend, onderwijzend, bemoedigend. Maar zegen u ook die omstandigheden. Wees met allen die het moeilijk hebben, op welke wijze dan ook. Denk aan hen. Wees ook met hen die geen bijzondere moeite kennen. En wie leven rijk gezegend is door u. Laat de weldaden en de zegeningen niet als iets vanzelfsprekend worden ontvangen. Maar wil u geven dat de weldaden van u tot u mogen brengen. Laat de goedheid en de genade van u ons mogen brengen tot bekering. En de tegenspoed ons mogen drijven tot u, om voor u ons hart uit te storten. Heere, leer het ons. Schenk daartoe ook in de prediking van uw woord van vanmorgen uw zegen. Laat het woord helder en duidelijk, schriftuurlijk en geestelijk verkondigd mogen worden. En wil u geven dat uw goddelijke zegen eraan gehecht mag zijn. We vragen het niet omdat wij iets verdienen, maar we bidden het uit enkel genade in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nog, gemeente, uit Psalm 62, de versen 1, 4 en 5. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog, offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, om wie gaat het eigenlijk in deze geschiedenis? Gaat het om Isaac, die zo straks gebonden zal worden als een lam ter slachting? Sommigen denken dat het om hem gaat. In het latere Jodendom is bijzonder veel aandacht geschonken aan wat men noemt de binding van Isaac. En men zegt dat het in deze geschiedenis zou gaan om de overgave, de gehoorzaamheid waarmee Isaac zich overgaf om geofferd te worden. En die binding, die gehoorzaamheid van Isaac zou gevolgen gehad hebben voor al zijn nakomelingen. Het zou ook iets laten zien van de bereidheid van het Joodse volk om offers te brengen, bloedige offers. Ja, zou het om Isaac gaan? Anderen zeggen, nee, het gaat om Abraham. Abrahams gehoorzaamheid staat hier op de voorgrond. Wordt het in de schrift zelf niet gezegd, in de Hebreeënbrief, het 11e hoofdstuk, dat Abraham door het geloof, dat is door de geloofsgehoorzaamheid, bij machte was om dit vreselijke te doen, zijn eigen zoon te binden en hem te doden? Of gaat het toch nog om iets anders? Jazeker, het gaat nog om iets anders. Het gaat ten diepste in deze geschiedenis niet om Isaac. En ook niet om Abraham. Al is wel van betekenis dat zij gehoorzaam buigen voor de wil van de Heere. Maar het gaat ten diepste om God zelf. Om de weg die God met Abraham en Isaac gaat. Om wat hij doet. En wat hij voor heeft met dat offer wat Abraham moet brengen. En waar Isaac zich aan onderwerpt. En zo willen we over het tweede gedeelte van dit hoofdstuk van morgen nadenken. Thema is Gods weg met Abrahams offer. In de eerste plaats zullen we dan zien dat God Abrahams offer afwijst. Vervolgens dat hij zelf in een offerlam voorziet. En ten derde dat hij Abrahams geloof versterkt. Gods weg met Abrahams offer. In de eerste plaats wijst hij Abrahams offer af. Vervolgens voorziet hij zelf in een offerlam. En ten derde versterkt hij Abrahams geloof. Toen we de vorige week zondag over het eerste gedeelte van het hoofdstuk nadachten, zijn er drie woorden blijven hangen, hoop ik. Het eerste was dat kleine zinnetje, en zij beide gingen tezamen. U komt dat tot drie keer toe in dit hoofdstuk tegen. Abraham en Isaac gingen tezamen. En dan was er die vraag van Isaac. Vader, ik zie hier het hout en het vuur, maar waar is het lam ten brandoffer? En dan dat wonderlijke antwoord van Abraham. Een antwoord wat een uitvlucht lijkt. Maar wat in de geschiedenis van Gods wegen een heel diepe betekenis krijgt. Mijn zoon God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dat zijn de drie dingen die we aan het begin van de prediking van vanmorgen toch eruit mogen lichten. Samen gingen ze op weg. Ze hadden de dienstknechten aan de voet van de berg Moria achtergelaten. De ezel en alle tenten en misschien de verdere benodigdheden die ze bij zich hadden. En Isaac als de jongste en de sterkste, hij droeg het hout op zijn rug. Abram droeg het vuur in een kom en hij droeg het mes. En zo gingen ze op weg naar de top van de berg Moria. Isaac in onwetendheid wat er gebeuren zou, al heeft hij vermoedelijk wel een vermoeden gehad, gezien het gespannen gezicht van zijn vader. En het zwijgen van vader Abram heel die weg. Abram met een verscheurd hart. Want God had hem 3 dagen geleden die boodschap gegeven. Ga heen naar het gebergte Moria en offer daar uw zoon aan mij. Uw enige die gij lief hebt. En nu is de tijd gekomen dat hij zijn zoon moet gaan offeren. Iedere stap, die berg op, de heuvel op, het kost hem moeite. Niet alleen omdat hij ouder is, meer dan 100 jaar. Maar ook omdat iedere stap hem dichter brengt bij dat vreselijke. Zijn eigen zoon te moeten doden. En uiteindelijk komen ze aan de top van de berg Moria. En dan zwijgt de Bijbel. Er wordt niets verteld over wat Abraham tegen Isaac gezegd heeft. Want natuurlijk zal er iets gezegd zijn. Natuurlijk zal Abraham uitgelegd hebben wat God die 3 dagen tevoren aan hem geopenbaard heeft. En welk ontzaggelijk bevel hij van de Heere op moet volgen. En Isaac zal misschien zijn antwoorden gegeven hebben. Maar de Bijbel zwijgt. Dat wat tussen vader en zoon gepasseerd is op de top van de berg Moria, dat is alleen tussen Abraham en Isaac gebleven. Alleen God weet ervan. En zo zijn er in de dingen, ook van de grote Bijbelheiligen, van die momenten waarop de schriften zwijgen. Alleen God weet het. Zo kunnen er ook in het leven van Gods kinderen vandaag momenten zijn die voor ieder verborgen zijn. Alleen God weet het. Maar in elk geval, wat er in die stilte ook besproken is, Abraham heeft uitgelegd wat de Heere gezegd heeft, en dan stemt Isaac toe. En zoals er iets majesteitelijks, iets vorstelijks is, iets koninklijks in de wijze waarop Abraham deze zware boodschap met zich meegedragen heeft. En deze zware boodschap van Gods wegen ook tot in de letter toe gaat vervullen. Zo is er ook iets majesteitelijk, iets vorstelijks in de manier waarop Isaac zich overgeeft. Vermoedelijk is hij een jonge man van zeker tussen de 20 en de 30, in de kracht van zijn leven. Hij had zich tegen zijn oude vader kunnen verzetten. Ach, en dan had Abraham hem met geen mogelijkheid kunnen offeren. Maar Isaac laat zich binden. Aan de armen, aan de benen. Hij ligt op het altaar wat Abraham daar gebouwd heeft. We krijgen de indruk dat er al een altaar was en dat hij de uiteengevallen stenen bijeenzet. En als hij dan die stenen gemaakt heeft tot een altaar en Isaac daarop gebonden heeft, dan heft hij het mes op, het grote offermes, waarvan ieder gezin in Israël er 1 had. En hij zal zijn eigen zoon doden. En wanneer hij dan dat offermes opgeheven heeft en voor het laatste moment in de ogen van zijn zoon kijkt, dan plotseling is er die stem, de stem uit de hemel: Abraham, Abraham. En Abraham laat het mes zakken. En Abraham ziet op naar de hemel. En dan hoort hij wat de engel des Heren zegt: strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige van mij, niet hebt onthouden. Met andere woorden, de engel des Heren die Abraham hier tot halt roept, die laat horen dat hij dit offer niet hoeft te brengen. 3 dagen geleden heeft de Heere met nadruk gezegd: offer uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. En Abram heeft niets anders gedaan dan dat woord van de Heere opvolgen. Ook al heeft het gestormd in zijn ziel. Maar zo lezen we in de Hebreeënbrief, hij heeft het gedaan wachtend op God. Het niet wetend waar hij ermee heen moest. Maar vertrouwend dat de Heere bij machte was om zijn zoon uit de dood op te wekken en hem uit de doden weer te geven. Abraham heeft er dus op gerekend dat hij Isaac werkelijk en letterlijk zou moeten offeren. Hij wist niet dat God hem op het laatste moment zou tegenhouden door te zeggen: Abraham, Abraham, strek uw hand niet uit tot de jongen. Maar nu begint hij er iets van te begrijpen. En wat ziet Abraham dan wanneer hij hier staat, terwijl Isaac nog gebonden ligt op het altaar en hij het mes in zijn handen heeft en de stem uit de hemel hoort? Wel, hij ziet in de eerste plaats, denk ik, dit. Dat God dit offer van zijn zoon niet werkelijk eist. Zoals de heidense afgoden vooral in latere tijd rondom Israël mensenoffers eisten en de mensen soms hun eerstgeborene, en het is ook wel gebeurd van hun enig kind, aan de afgoden hebben geofferd, zo is de Heere niet. Hij wil niet dat het bloed van Isaac vloeit. Hij vraagt het leven van Isaac niet. Maar waarom moest Abraham dan deze zware weg gaan? Proberen we het ons in te denken. Een vader, je eigen zoon, je enige zoon, de zoon die je lief hebt. Bovendien de zoon in wie de belofte van God gestalte gekregen had. Bovendien een zoon van je ouderdom. En dan zelf eigenhandig offeren. Waarom moest het? Ach, we krijgen in de woorden zoals we die lazen een kleine aanwijzing. Nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en mij uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden. In dat bevel heeft God Abraham zwaar op de proef gesteld. Abrahams geloofsleven kende meer beproevingen. Maar dit kunnen we toch gevoeglijk de zwaarste beproeving noemen die de Heere in Abrahams leven gaf. Offer uw zoon die ge lief hebt. En Abraham, hij is gehoorzaam. Hij laat zien in deze diepe beproeving dat hij God lief heeft boven alles. En dat heeft de Heere op de proef willen stellen. Dat geloof en die liefde van Abraham. En daarom moet Abraham in die proef, in die beproeving die God van hem vraagt, zijn eigen zoon offeren. Daarmee vraagt God van Abraham: Abraham, hebt gij mij lief? Hebt ge me zo lief dat je zelfs je zoon, je enige, die je lief hebt, aan mij wilt offeren? Want de Heere vraagt om heel het hart, om de volkomen liefde. En die liefde wordt door God op velerlei wijze in het leven van zijn kinderen beproefd. Dat kan door hele diepe wegen heen gaan, al is er natuurlijk wel verschil. De een heeft een zwaarder kruis te dragen dan de ander. Bij de een zijn het meer uiterlijke omstandigheden die de beproeving vormen, bij de ander meer een diepe geestelijke strijd. God heeft zoveel wegen. Maar beproefd wordt het geloof. Beproefd wordt het. Want die beproeving, daarvan zegt de apostel in het Nieuwe Testament, dat dat niet vreemd is wanneer die hen overkomen zal. De beproeving van het geloof overkomt allen die een even dierbaar geloof als Abraham hebben. En wat betekent beproeving? Wel, beproeving betekent sterven aan jezelf. Het betekent inleveren. Het betekent dat je in je machteloosheid en in je hulpeloosheid, in je arme zondaarsbestaan voor God staat. Het betekent dat je niets meer overhoudt. Want Abraham hield niets meer over dan enkel het geloof, het naakte geloof, zegt Luther. En in zo'n weg, waarin hij diep beproefd werd, en waarin Abraham niets meer overhield als het naakte geloof, waarin alles hem ontnomen werd, waarin hij voor onmogelijkheden stond die hij door eigen kracht en door eigen wijsheid en door eigen vroomheid niet kon overwinnen. Waarin zijn ziel stil was, buigend stil was tot God. In die beproeving laat God zo plotseling horen dat hij dat offer dat hij denkt te moeten brengen toch niet hoeft te brengen. Dat Isaac zijn zoon niet hoeft te sterven. Dat hij het mes niet naar zijn jongen hoeft uit te strekken om hem te doden. En waarom niet? Wel, ook daarin gaat de Heere iets laten zien. Isaac, ach, wanneer het ging over Isaac. Isaac was een jongen die een zondaar was. Abraham was een mens die een zondaar was. Zelfs al had hij de genade van de Heere ontvangen, hij bleef een zondig mens. En zondige mensen, daarvan zegt de Bijbel heel nadrukkelijk dat zij de dood verdienen. Romeinen 6 vers 23, het loon op de zonde, het enige loon wat de zonde uitbetaalt, dat is de dood. En het is dus niet omdat Abraham wat beter was en omdat Isaac wat beter was, dat Isaac niet hoeft te sterven. Nee, God laat zien dat Isaac niet hoeft te sterven. Dat is omdat er een lam in de plaats van Isaac geslacht mag worden. Want terwijl Abraham daar staat en iets gaat verstaan van die geweldige beproeving, iets ziet dat God nu op dit laatste ogenblik hem weerhoudt om zijn hand met het mes naar Isaac uit te strekken. Dan hoort hij geritsel achter zich in de struiken en hij keert zich om en hij ziet een ram. Zo staat er in de struiken verward. En Abraham gaat naar dat ram toe en hij maakt het los. En hij gaat met dat ram naar het altaar en maakt Isaac los. En dan wordt het lam geslacht. En dan wordt het gedood. En dan wordt het gelegd op het altaar. En dan wordt het verbrand tot een brandoffer, staat er. Dat betekent het wordt helemaal verteerd tot as. In Isaacs plaats wordt het lam verbrand. En wordt het lam verteerd tot as. En dan gaat plotseling dat antwoord van Abraham leven, wat hij, terwijl ze de berg beklommen, tegen zijn zoon Isaac gezegd heeft. Isaac vroeg het, brandende vraag, pijnlijke vraag voor vader Abraham. Vader, waar is nu toch het lam? En Abraham kon nog geen antwoord geven. Hij geeft een antwoord wat op het eerste gezicht klinkt als een uitvlucht, maar wat toch een antwoord blijkt te zijn wat God in zijn mond gegeven heeft. Midden in zijn verdriet geeft God hem een antwoord waar hij de draagwijdte niet van verstaat, maar wat hij later begrepen heeft. Zo kan het soms zijn dat iemand in de moeilijkste omstandigheden dingen zegt die later zijn betekenis krijgen. En waar later duidelijk van wordt wat het inhoudt. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. God heeft een lam ten brandoffer voorzien. Dat ziet Abraham nu duidelijk. God heeft erin voorzien. God heeft een lam uitgekozen. God heeft ervoor gezorgd dat er een lam zou zijn, daar verward in de struiken, toen en daar. En dat lam mag geofferd worden in Isaaks plaats. Wat krijgen Abraham en Isaak hier van Gods wegen al een inzicht in het wonder van de plaatsbekleding. Want daar gaat het hier om. Niet in de eerste plaats om de gehoorzaamheid van Isaak of de gehoorzaamheid van Abraham, al spelen die ook hun rol. Maar het gaat ten diepste om het geheim dat God in de plaats van Isaak zelf een lam voorziet. En u mag Isaak vrij uitgaan, ook al is hij een zondaar. En u moet dat lam, dat dier wat niet gezondigd heeft, dat lam moet sterven. Dat wordt verteerd tot as. God had gezegd, Isaak moet sterven, offer hem ten brandoffer, hij moet tot as verteerd worden. Maar het lam wordt tot as verteerd in de plaats van Isaak. En dat lam, daar heeft God voor gezorgd. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En dat wordt nog een keer onderstreept, gemeente, als we bedenken dat het later in de wetten van Mozes zo was. Dat wanneer iemand een offer bracht, dan moest hij dat offer brengen uit zijn eigen bezittingen. Dan moest hij het beste lam zoeken uit zijn eigen lammeren. En als hij zelf, omdat hij geen vee hield, wat later wel gebeurde natuurlijk, als hij dan zelf geen vee had, dan moest hij eerst een lam kopen, zodat het zijn bezit werd. Die Israëliet, die moest dus iets van zichzelf offeren. Een lam wat zijn eigen wettelijk bezit was. En als iemand kwam met een lam wat hij in het wild gevonden had, ja, dan gold dat eigenlijk volgens de wet niet als offerlam. Maar hier is het anders. Een lam wat op de plaats van het heiligdom gevonden werd, behoorde aan de God van het heiligdom toe, zei een oude wet. En het lam van Abraham komt niet uit zijn eigen veestapel. Het komt zo rechtstreeks uit de handen van God. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. God zorgt ervoor. Abraham heeft er niets aan gedaan. Het is Gods geschenk aan Abraham. En als u dat zo op u in laat werken, dan gaan er in dit schriftgedeelte allerlei lijnen zichtbaar worden naar het grote lam van God. Want we weten het toch, als er in het Oude Testament over het lam gesproken wordt dat geofferd moet worden, al die lammeren die er ooit in de tabernakel en later in de tempel geofferd zijn aan de Heere, dat zijn afschaduwen, heenwijzingen naar het lam van God, waarvan Johannes de Doper ooit gezegd heeft dat het de zonde van de wereld wegneemt. En vooral als we de woorden van onze tekst op ons in laten werken, dan is het duidelijk, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dat was hier in deze geschiedenis dat lam wat in de struiken verward zat. Maar dit lam wat in de struiken verward zat, dat is een heenwijzing naar het grote lam dat God zelf in deze wereld gezonden heeft. Het is een schaduw die heenwijst naar de Heere Jezus Christus. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En als we dan de woorden van de tekst daarbij betrekken, dan zien we heel duidelijk dat God zelf voor dat lam gezorgd heeft. Dat lam is een lam dat van God komt, geschonken door God. Geen mens heeft erom gevraagd. Geen mens heeft van nature naar het lam gezocht. Toen Adam en Eva in het paradijs stonden bevend voor het aangezicht van de Heere, omdat ze gezondigd hadden, Toen dachten ze er alleen maar aan om zichzelf te verontschuldigen en de schuld op een ander en uiteindelijk op God te schuiven. Ze zochten niet naar het lam. Maar toen heeft God in de wereld al bekendgemaakt dat hij een zoon zou geven, dat hij het lam zou zenden. En dat laat het duidelijk zien, God zelf voorziet in het lam met een hoofdletter. God zelf zendt zijn eigen zoon. Daar is niets van de mens bij. Dat is Gods geschenk, een geschenk van vrije genade. En dat lam waar God voor gezorgd heeft, dat is nu het enige middel waardoor u en ik de welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade kunnen komen. Want laten we ook die lijn uit de geschiedenis op ons laten inwerken. Isaac moest geofferd worden. Als God Isaac doodde, dan had God daar het recht toe. Want Isaac was een zondig mens. En God had gezegd, ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Als God het leven van iemand wegneemt, dan is dat verdiend. Dan is dat niet iets wat tragisch over ons komt. Maar dan heeft dat te maken met schuld en met zonde. Dat zegt de Bijbel. De ziel die gezondigd heeft, die zal sterven. En daarom moeten we dit heel ernstige nadrukkelijk onderstrepen. De ziel die zondigt, zal sterven. Dat betekent dat u en ik voor God de dood verdienen. Dat elke levensdag en ieder levensjaar dat wij ontvangen, dat dat een geschenk van de Heere is. Maar ook al ontvangen we die geschenken van de Heere, toch blijft het vonnis gelden. Wij verdienen de dood. En hoe zullen we aan dat ontzaglijke vonnis kunnen ontkomen? Want dat vonnis van de dood is een ontzaglijk vonnis, omdat het niet alleen betekent sterven in de zin van dit aardse leven verlaten doordat wij sterven moeten en doordat ons lichaam begraven wordt. Maar het betekent ook met de dood en na de dood van God gescheiden zijn, wat de Bijbel de eeuwige dood noemt. Die volle dood, in zijn diep aangrijpende betekenis, die hebben wij verdiend. Hoe zullen wij die straf ontgaan? Hoe zullen wij tot genade komen? Is die oude vraag van de catechismus een vraag van ons hart geworden? Zoals het de vraag was van Luther, hoe krijg ik een genade God? Die vraag is toch niet achterhaald? Dat is toch de levensvraag, ook vandaag nog in deze nadagen van de 20e eeuw? Die vraag van Isaac, die we de vorige keer overdachten, is toch ook uw levensvraag niet? Waar is het lam ten brandoffer? Hoe kan ik de straf ontgaan en tot genade komen? Of leven we langs die vragen heen en bekommeren we ons niet om dat ene nodige? Om het heil voor dit en voor het toekomende leven. Wel, wanneer we ons daarom gaan bekommeren, wordt die vraag iets wat op ons hart gaat wegen. Hoe kan ik wederom tot genade komen en de straf van de dood ontgaan? Wel, in deze geschiedenis wordt ons duidelijk dat Isaac alleen de straf van de dood kan ontgaan als er een lam ten brandoffer in zijn plaats wordt geslacht en geofferd. Brandoffer, dat had te maken met de zonde, met de verzoening. Daarom moest het ook helemaal verteerd worden. Want de toorn van God was zo groot, dat er niets van die zondaar meer mocht overblijven. dat er niets van die zondaar in aanmerking kwam. En daarom moest het lam wat voor de zonde geofferd werd, helemaal geofferd worden. Tot as, tot stof. Kijk, en dat is nu gebeurd met de Heere Jezus Christus. Alle lammeren van het Oude Testament die geofferd werden, spreken van hem en wijzen naar hem. Hij is het offer dat helemaal verteerd wordt. Zo is hij beloofd. Zo is hij ook gekomen in het vlees. Zie, ik kom om uw wil te doen. Dat was in zijn hart. God heeft hem gegeven. En als het van God gegeven lam is hij gekomen om zichzelf te offeren. Om zich te geven. Heel zijn leven door is hij borg, is hij lam geweest. Maar bijzonder aan dat donkere einde van zijn leven heeft hij zichzelf gegeven tot in de dood. Bespot, geschonden, verlaten van zijn vader, heeft hij tot het einde toe de beker van het lijden leeggedronken. En dan moet u daar maar eens op letten. Waar God tot Abraham, vader Abraham, zegt: Abraham, Abraham, laat af om uw hand uit te strekken naar de jongen. Abraham moest stoppen. Abraham mocht niet verder gaan. Daar is met eerbied gezegd God de Vader wel verder gegaan. En hij heeft zijn enige zoon, die hij lief had, niet alleen op het altaar van het kruis gelegd, maar hij heeft ook het zwaard van zijn toorn genomen. En hij heeft toegestoten. Zijn zoon Jezus Christus is verteerd onder de vloed, de vuurgloed van de toorn van God. Hij stierf in de plaats van zondaren. Hij heeft de straf gedragen. Hij heeft de dood doordragen. Hij heeft voor de schuld en voor de zonde geboet en betaald. Het Lam Gods in de plaats van zondaren. Dat betekent dat dat lam dat de Heere aanwijst, waarin de Heere voorziet, het geschenk van God, dat lam is alleen het lam waardoor de zonde verzoend kan worden. Buiten deze Jezus, buiten de gekruisigde Christus, is geen verzoening mogelijk. En daarom zegt ook dit evangelie uit het Oude Testament ons heel nadrukkelijk dat wij Christus moeten kennen. Het lam waarin God voorzien heeft. Want buiten deze Jezus is geen leven. Alleen in hem zullen we het niet vergeten. Dat die boodschap hier door de schaduwen van het Oude Testament heen ook aan ons hart gelegd wordt. Zult u het vooral niet vergeten die met die vraag worstelt: hoe kom ik tot God verzoend? Hoe vind ik een genade God? Is er ook een middel om de straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Dat kan alleen door het lam waarin God voorzien heeft, het lam dat God aangewezen heeft. Deze is mijn geliefde zoon. Deze is het die onder de vloedgolven van de wraak en de toorn van God is doorgegaan. Deze is het die volkomen betaald heeft. En daarom alleen in hem is het leven. En deze Jezus, deze gekruisigde Christus, het lam van God, die wordt verkondigd wanneer het evangelie opengaat. Want u zou zich af kunnen vragen: waar vind ik die Heere Jezus? Waar vind ik die Christus? Hem die alleen mijn ziel kan reinigen en mij zalig kan maken. Waar vind ik hem? Daarvoor, zegt Paulus, hoeft u niet in de hemel op te klimmen of tot in de hel toe neer te dalen. Nabij u is het woord. Christus wil zich openbaren door zijn woord en door zijn geest. En Christus komt wanneer het evangelie geopend wordt in het gewaad van zijn woord tot ons. Hij spreekt ons aan. Hij laat zien hoe ontzaglijk het met ons is als zondige mensen. Daar kunnen we nooit te licht over denken. Daar denkt de Heere Jezus Christus ook niet licht over. Daar denkt de drie enige God niet licht over. Want de zonde moet gestraft, voor de zonde moet betaald worden. Maar die Heere Jezus die niet licht denkt over de zonde, openbaart zich nu in zijn woord als het ene lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij aangewezen. Hij is het lam waarin God voorziet. En dan moet u hier ook op letten. Dat het vanuit de schriften overduidelijk is dat de Heere Jezus Christus niet alleen maar het lam is dat God aangewezen heeft. Maar dat de Heere Jezus Christus ook het lam is waarin alle voorzieningen zijn, als ik het zo noemen mag. Waardoor een verloren mensenkind zalig kan worden. God heeft in hem alles voorzien. Er is geen nood zo diep of zo groot in het leven van een zondaar. Of er is voorziening, er is hulp, er is genade voor die nood in het offer van de Heere Jezus Christus. Als u topt met uw schuld, dan is er in het lam waarin God voorzien heeft vergiffenis te vinden. Als u topt met uw geestelijke dodigheid en uw geestelijke duisternis, dat u zegt, ach, hoe zal ik ooit tot bekering komen? Mijn hart is zo koud en zo dodig. En ik weet het niet, ik begrijp het niet, ik hoor over de Heere Jezus, maar ik ken hem niet. Ik hoor over mijn schuld, maar ik besef het niet. Dan is er bij deze koning genade, waardoor harten verbroken worden. En waardoor het dode levend wordt. Er is genade waardoor blinde ogen geopend worden. Ach, zegt een ander, ja, ik heb vanuit de Bijbel wel gehoord dat er een Heere Jezus is. En ik zie dat ik zelf een verloren zondaar ben. Maar er is zo'n ontzaglijke kloof tussen de Heere Jezus Christus en tussen mij. Ik vrees dat ik te veel gezondigd heb en dat mijn zonden te zwaar zijn. Hoe moet ik tot hem komen? Ik schaam me. En ik ben verdrietig omdat ik gezondigd heb. Vergeet u dan niet die tollenaar in de tempel, weet u, die schaamde zich ook. En hij durfde niet dichterbij te komen, hij stond van verre. Maar die tollenaar die werd door de Heere Jezus opgezocht. Door de Christus der schriften, door het lam van God. Want bij deze Heere Jezus Christus is de genade, waardoor hij over bergen van schuld en over kloven die er geslagen zijn tussen God en tussen ons heen komt. Want hij zoekt het verlorene. Hij zoekt het op de plaatsen waar het verstrikt zit. En waar het niet vandaan kan komen. En hij maakt het los uit de banden van de dood. Dat is het lam van God. De Heere Jezus Christus. Aangewezen door God. Maar er is ook in hem voorziening. Voor alle noden. En voor alle schuld. En voor alle geestelijke vragen. Zouden we dan juist in het licht van wat hier over hem gezegd wordt, niet vluchten naar de troon van zijn genade. En vragen, Heere, leer u me dat. Wil u mijn borg zijn? Wil u mij reinigen? Wil u mij een God van genade zijn. Zie op mij in gunst van boven. Want het lam hebt u nodig. Het lam waarin God voorziet. En waarin God alle voorzieningen gegeven heeft. Waardoor een verloren zondaar kan zalig worden. En hij is niet alleen machtig als het lam van God om te redden. Hij is ook bereidwillig om te redden. Kijk, en daarom is het zo'n wonder. Als we in onze geschiedenis lezen. Dat Isaac die gebonden moest worden. Isaac die geen enkele reden kon aanvoeren waarom hij niet geofferd zou moeten worden. Dat Isaac ontbonden wordt. En dat zij samen, staat er zo weer met nadruk, Abram en Isaac, van de berg naar beneden mogen. Op de berg blijft alleen het altaar. Op de berg blijft alleen het as op het altaar. Het teken dat God zelf voor een offerlam gezorgd heeft waarvan het offer geheel verteerd wordt. Maar wat voor boodschap krijgt Abraham dan nog mee? Voordat hij naar beneden gaat en samen met zijn zoon Isaac terugkeert naar de tent, naar moeder Sarah, en met de dienstknechten terugreist van het noorden, de berg Moria, naar het uiterste zuiden, Berseba. Deze boodschap. Toen riep de engel des Heren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide: ik zweer bij mijzelf, spreek de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden. Voorzeker, ik zal u grotelijks vermenigvuldigen en u zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden al de volken der aarde, naardien gij de stem van mij gehoorzaam geweest zijt. Abrams geloof wordt versterkt en bevestigd. Zo moet u die woorden lezen. Er staat niet dat dit allemaal aan Abram beloofd wordt, omdat Abraham zelf uit eigen kracht zo'n krachtig geloofsleven wist op te bouwen. Of omdat hij een techniek gevonden had waardoor hij wist te dragen en te verdragen. Nee, dat wordt niet bedoeld. Abrahams beproefde geloof, dat was een gave van God. En dat werd door de duisternis van zijn strijd heen ondersteund en gevoed door God. En nu mag Abraham te midden van al zijn strijd zien dat God de uitkomst gaf. En hem wees op het offer, hem wees op de plaatsbekleding, hem wees op het lam. En nu laat God zien dat dat geloof van Abraham vrucht van zijn genade. En die gehoorzaamheid van Abraham, vrucht van zijn genade. Dat dat gekroond wordt. Dat dat bevestigd wordt. Want let erop, gemeente. God kroont zijn eigen werk. God bevestigt zijn eigen werk. En als wij het daarom hebben over de versterking van het geloof. En over het groeien of het opwassen in de genade van de Heere Jezus Christus, dan hebben wij het over het feit dat God zijn eigen werken gaat kronen. En zijn eigen werken gaat bevestigen. Ook hier. Dan krijgt Abraham wat? Nou, we zouden zeggen, alleen maar een herhaling van de belofte. Alleen maar een bevestiging van de belofte die hij al lang gehad had. Want Abraham was al lang door de Heere eraan herinnerd dat hij hem grotelijk zou zegenen en hem zou stellen tot een groot volk, dat zijn volk zou worden tot het zand aan de oever van de zee en tot de sterren van de hemel. Maar weet u, Dat is nu voor Abraham de vader van alle gelovigen en voor elk van Gods kinderen de grootste schat. Als de belofte opnieuw bevestigd wordt. En als de belofte bevestigd wordt, dan is het dat oude woord. Maar dat oude woord wordt voor het geloof dan weer helemaal nieuw. En als de Heere dat oude woord gaat bevestigen, dan wordt niet alleen het woord bevestigd, maar dan wordt ook het geloof versterkt. En dan zegt de Heere in zijn neerbuigende goedheid, let u daarop, ik zweer bij mijzelf. Zo had de Heere nog niet gesproken. Al zijn de overige woorden, bekende woorden, in de oren van Abraham. Zo had de Heere nog niet gesproken. Ik zweer bij mijzelf. De Heere kon bij niemand anders zweren. Want er was niemand hoger dan hij. Daarom zweert hij bij zichzelf. En dat betekent zo waarachtig als ik leef, zegt de Heere. Dus de Heere zegt, zo waarachtig als ik God ben, zo waarachtig zal ik u zegenen. En zo waarachtig zal ik met u zijn, al de wegen waar u heen gaat. En ik zal uw volken groot maken. En zij zullen de poort van hun vijanden erfelijk bezitten. Dat wil zeggen, ze zullen overwinningen behalen op al hun vijanden en de macht bezitten over hun steden. Zo zweert de Heere nog een eed. Want elke belofte is vol met de eden van God. De Heere zweert een eed aan zijn volk dat hij hun tot een God zal zijn. De Heere zweert een eed dat hij nooit meer op hun toornen en nooit meer op hun schelden zal. Kijk, en als daar iets van door de genade van God in ons leven gaat leven. Als we daardoor het geloof bij mogen vallen. De hand op mogen leggen. Die belofte mogen toe-eigenen. Ja, dan gaat daar kracht van die belofte uit. Dan wordt Gods kerk ook vernieuwd en verlevendigd. En versterkt in het geloof. En die trouw van God. Die onverbrekelijke trouw van God, dat wordt bij het ouder worden van Gods kinderen steeds een groter wonder. Oh, het gaat soms door beproevingen heen, maar die trouw van God, wat verandert? Hij verandert niet, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat en koning. En dat alleen vanwege het offer van de Heere Jezus. Ziet u de lijnen? Daar heeft Abraham toch in dit hele gebeuren iets van gezien. God is de getrouwe, zijn werken falen niet. En beproefd in zijn geloof. Maar toch ook gesterkt in zijn geloof. Mag hij zich nu verlaten op het woord van de Heere. En leven bij het offer en bij de belofte van God. Ik denk dat hier dat woord van de Heere Jezus opslaat. Wat hij eens volgens het evangelie gezegd heeft. Abraham heeft mijn dag gezien. En hij is verblijd geweest. Eerst zei hij, Abraham is zeer begeerig geweest om mijn dag te zien. Dat betekent, Abraham zag er naar uit dat de Christus geboren zou worden. Maar dan zegt hij, en Abraham heeft hem gezien. Wanneer heeft Abraham de dag van de Heere Jezus gezien? Die heeft toch niet geleefd in de tijd waarin de Heere Jezus hier op aarde was? Nee. Maar toch heeft Abraham hem van verre gezien. Wanneer? Nou, hij heeft iets van het werk van Christus gezien. Zeker hier. Op Moria. Bij het offer. En ook bij de eden van God. Ik zal zweren bij mijzelf. En dan ziet Abraham meteen al iets van datgene wat God beloofd had in vervulling gaan. Al zag hij het misschien op het moment zelf nog niet. Heeft het later verstaan. Want hij trekt met zijn jongen en met die twee dienstknechten trekt hij naar huis, naar Bethseba. Wat zal er daar niet verhandeld zijn in de tent? Wat zal er niet besproken zijn met Sara? Wat zal haar hart niet verschrokken zijn, maar toch ook verblijd zijn dat het allemaal zo gegaan was? En als ze dan in rust en vrede in Bethseba wonen, dan krijgen ze bericht. En ja, dat zijn maar wat droge mededelingen, lijkt het aan het slot van het hoofdstuk. Maar u moet de lijn ook daarin vasthouden. Dan wordt er gezegd dat men boodschapte dat Nahor, de broer van Abraham, kinderen gekregen heeft. En dan worden al de namen van die kinderen genoemd. Abraham heeft ze niet gekend. Maar toch, er wordt nog bijgezegd door de schrijver van het boek Genesis. En een van die kinderen, Betuel, gewoon Rebecca. En later leest u dat als er een vrouw gezocht moet worden voor Isaac, dat Abraham zijn knecht stuurt naar die nakomelingen van zijn broer Nahor. Want hij weet, daar is nog iets, al is het vaag, overgebleven van de vreze Gods. Vaag en verworden, overgroeid met afgoderij, maar een besef van de ware God, dat is er in elk geval nog in die kringen. En dan laat de Bijbelschrijver ons hier al zien, ziet u het? Al zag Abraham het toen nog niet en al wist Isaac er toen ook nog niet van. God houdt getrouw zijn woord. Want Rebecca, de moeder van Isaacs kinderen, Isaacs vrouw, komt hier al ter sprake. Abraham, Isaac, Rebecca, Jacob, Israël. Het zal gebeuren. Hij zal tot een groot volk worden. Zo houdt God getrouw zijn woord. En dat alleen om het offer. Het bloed van Jezus Christus. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Elk belofte woord van God is bezegeld en betaald met het bloed van het lam. O, laat ons dan juist, omdat deze woorden in de schriften staan, tot hem vluchten. Het lam van God, wiens offer verzoening geeft voor de zonde. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, Gij geeft ons dat wij dit woord mochten overdenken. En U brengen wij het woord, en dat is, als het door mensen gebracht wordt, altijd gebrekkig. Maar het is tegelijkertijd ten volle Uw woord, dat hebt U zelf gezegd. En wat in overeenstemming met Uw woord gebracht mag worden, dat zegt Gij zelf. Heere, wil zo Uw eigen woord zegenen. En wil U geven dat het woord zijn kracht mag doen, opdat wij ervan overtuigd raken dat wij de dood hebben verdiend en dat wij om die welverdiende straf te ontgaan het ene lam, het lam Jezus Christus nodig hebben. Heere, zet ons ook stil bij die eedzweringen, bij die beloften, die betaald zijn met het bloed van Jezus Christus. En leer Uw volk daarbij leven, daarop steunen, daarop door het geloof rusten. En wil U geven dat onbekeerden mogen worden toegebracht tot die gemeente die zalig wordt. We bidden U, Heere, vergeef het zondige wat ons aankleefde deze morgen. En zegen Uw woord. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Slotzang is Psalm 66. Het zesde vers. Door hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. Psalm 66, vers 6. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.